Goedemorgen. Als we allemaal een plekje willen zoeken en de kinderen die graag mee willen doen met de vossenjacht, die konden zich melden achter bij de crèche. En dan willen we starten met het eerste lied. Dank u voor deze nieuwe dag. Eerst met de mannen en dan, nou ja, ik denk dat jullie het allemaal wel kunnen zien op de beamer. Tijdens het lied mag de collecte ook rondgaan. Dus dan kunnen jullie vast de telefoontjes en de portemonneetjes pakken.
De zon als de dag open bloeit.
Groot is de luister van Jezus.
Wie maakt dat regen de aarde bevloeit?
Groot is de luister van Jezus. luister van Jezus. Spreek van zijn wonderen overal. Dat heel de wereld hem prijs ontvangt. Onze God is rijk in barmhartigheid. Niemand hem gelijk, vol van heerlijkheid. Kniel nu naar zijn troon, want de Heer is hier. Dan was hij.
De roep van wie hopeloos zijn.
Groot is de liefde van Jezus.
Wie heeft de wonderen van harten vol pijn.
Groot is de liefde van Jezus. Wie kocht ons vrij uit de duistere nacht. Groot is de liefde van Jezus. Wie heeft ons eeuwige redding gebracht. Groot is de liefde van Jezus. Spreek van zijn wonderen overal. Dat heel de wereld hem prijzen zal. Onze God is rijk in barmhartigheid. Niemand hem gelijk. Vol van
wij mogen ook, we hebben Pasen is een van mijn mooiste christelijke vieringen eigenlijk van het jaar. Dan denk ik, hij is echt voor onze zonden opgestaan en wij mogen in vrijheid ook leven. En dat is het volgende lied ook en het is een beetje medley, dus goed opletten. We beginnen met juich, want Jezus is Heer. En we mogen ook echt juichen voor onze Heer. En dan gaat hij straks over van hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog en ik zal hem prijzen. Nou, ga je gang, zou ik zeggen. Dus ga staan als u kunt staan en anders luister u lekker mee en dan zing lekker mee. Ja, we beginnen a cappella.
Ja, want Jezus is Heer. Kinderen, zie ons verblijden ter ere van Hem die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Ja, want Jezus is Heer. See you.
today I choose to follow you. Today I choose to give my yes to you. Today I choose to hear your voice and live. Today I choose to follow you. And as for me and my house, we will serve.
We mogen ook God aanbidden met heel ons hart. En dat zegt ook het volgende lied. Ik aanbid u Heer met heel mijn hart en met al mijn kracht. Dus we mogen ook alle eer aan hem geven met alles wat we ook hebben. En dat mogen we ook uitspreken in het volgende lied.
Waar u zegt.
troon.
Het lied dat we gaan zingen, dat is dat we ook mogen verlangen naar Jezus voor wat hij ons heeft gedaan. En als je bezig bent met de voorbereiding hiervan, dan ga je al de YouTube-lijstjes bij langs. En, nou, dit is een van mijn favoriete nummers. En dan zie je in dit lied dat Kinga Ban dit liedje zingt. En ik, oh ja, dat is Kinga, weet je, die is nog niet zo lang geleden overleden, maar dat je dan heel veel liedjes voorbij ziet komen waarin zij ook het lied heeft gemaakt en dat ze het zingt. En dan denk ik van wauw, wat heeft zij ons een prachtige erfenis meegegeven. Wat heeft ze ons prachtige woorden gegeven om over na te denken, maar ook om te zingen naar wat, wat God voor ons is, voor ons betekent en wat hij ons ook geeft. En dat is het volgende lied ook, dat wij mogen verlangen naar Jezus. Het kostbaar lam, dat stierf voor mij.
Ik verlang naar Jezus, kostbaar lam dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg hij mijn schuld, met zijn bloed kocht hij.
Goedemorgen. Fijn om vanochtend hier weer eens te mogen spreken. De afgelopen weken op mijn werk werd er al een beetje uitgekeken naar het moment van afgelopen vrijdag. Je merkte het vorige week al dat er wat grapjes begonnen te komen over de levensveranderende situatie die zich zou gaan voordoen op vrijdag. Hoe alles op zijn kop zou komen te staan. En afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. Het vakantiegeld was binnen. Zijn er meer mensen die afgelopen maand vakantiegeld hebben mogen ontvangen al? Of, kijk, dat was een fijn moment, denk ik. Ik moet u eerlijk zeggen, ik keek er best wel een klein beetje naar uit, naar dat vakantiegeld. We hebben afgelopen maand een andere auto gekocht, omdat onze vorige auto afgereden was. We hebben afgelopen jaar een ander huis gekocht, of een huis gekocht voor het eerst. En een prachtig mooi plekje in Nijenveen. Die bestaan. Ja, echt waar, wij hebben hem. Maar het is wel een huis waar wij nog wel het nodige aan zouden willen doen. Dus dat vakantiegeld, dat komt dan goed uit. Ik zat al een beetje te rekenen hoeveel het ongeveer zou gaan worden. Plus de belasting, teruggaaf, die komende maand eraan zit te krijgen, aan zit te komen. En ik zat eens te denken aan de lijstjes die we hebben opgesteld wat we zouden willen veranderen. En ik moet u eerlijk zeggen, het viel een beetje tegen. Ik denk de Belastingdienst niet, denk ik. Ik denk dat die het heel erg meegevallen is. Maar mij viel het tegen. En ergens was ik toch een beetje teleurgesteld toen ik uiteindelijk zag wat voor de bedrag er extra op de bankrekening gekomen was. Gelukkig was ik ook met de preek van vanochtend bezig afgelopen week. En laat het nou net het thema geldzucht zijn. En tevreden zijn. En dat is dus ook het thema waar ik het met u over wil hebben vandaag. Over tevreden zijn, over focussen op het goede. En ik wil samen met u lezen uit 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 14. Daar staat boven de dwaaleraars en de hebzucht. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand. Weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Weet u, ik vind de brief van Timotheus, of van Paulus aan Timotheus, ik vind het eigenlijk een van de mooiste brieven die Paulus geschreven heeft. Omdat de brief van Paulus aan Timotheus een persoonlijke brief is. Je hebt meerdere brieven in het Nieuwe Testament die door Paulus geschreven zijn. En veel daarvan die zijn geschreven aan een gemeente, aan een hele gemeente. En bevatten ook een boodschap voor de hele gemeente. Maar in de brief, aan de brieven in Timotheus, of aan Timotheus, en ook de brief aan Titus, daar schrijft Paulus aan leerlingen die hij persoonlijk lief heeft en die het stokje van hem moeten gaan overnemen. En deze brieven bevatten instructies aan gemeenteleiders over de manier waarop zij de gemeente zouden moeten leiden en waar ze aan moeten denken en wat voor dingen ze in acht zouden moeten nemen. En Paulus noemt Timotheus aan het begin van deze brief, noemt hij hem zijn oprechte zoon in het geloof. Zo ziet Paulus Timotheus. Timotheus is door de verkondiging van Paulus, is Timotheus op een gegeven moment tot geloof gekomen. En Paulus die zag iets in Timotheus. Die zag dat dit een jongen was die God wilde gebruiken om zijn gemeente te gaan leiden. En Timotheus die ging mee met meerdere zendingsreizen. Eerst als hulp, later zelfstandig. En hij is uiteindelijk samen met Titus is hij een van degenen die het stokje van Paulus zullen gaan overnemen op het moment dat Paulus er niet meer zal zijn. En die brief aan Timotheus is dan ook een brief die vrij laat is geschreven, vergeleken met de andere brieven. En waarin Paulus dus zijn geliefde leerlingen voorbereidt op het moment dat hij er uiteindelijk niet meer zal zijn. En als je dan in hoofdstuk 3 vers 15 kijkt van die brief, dan zie je daar het hoofddoel van Paulus in deze eerste brief eigenlijk beschreven. Daar zegt hij, maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Paulus vindt het ontzettend belangrijk dat Timotheus ook in zijn afwezigheid zich richt op wat waarheid is. Op de leer zou je haast kunnen zeggen. En dat woordje de leer, dat klinkt ons soms een beetje vies in de mond. He, want het staat voor ons gevoel soms voor starheid, voor wetticisme. Dat is iets wat kan leven. Maar Paulus die vindt de leer zoals hij het onderwezen heeft aan de gemeente, zoals hij het Timotheus onderwezen vindt, vindt hij ontzettend belangrijk. Omdat de leer iets zegt over de waarheid van God. Over het leven met God. En die leer die is opgebouwd uit de woorden van Jezus. En uit hetgeen wat Jezus voor ons gedaan heeft, namelijk dat hij gestorven is aan het kruis en is opgestaan. En alles wat van die leer afwijkt, alles wat niet te maken heeft met die leer, dat is een gevaar voor de gemeente. Zo ziet Paulus het en daarom draagt hij Timotheus ook op om zich aan die leer te houden. En Paulus die ziet ook gevaar in die eerste gemeentes. Hij wijst Timotheus op bepaalde dwaalleren die in die eerste gemeente, waarin Timotheus leiding geeft, waarin die de kop opsteken. En deze mensen die andere dingen, die af gaan wijken van hetgeen wat Paulus de gemeente geleerd heeft, die zijn nog steeds in Christus. Die geloven nog steeds in de Heer Jezus als verlosser, als degene die gestorven is en is opgestaan voor hun zonde. Maar in dat afwijken van die leer ziet Paulus ook al een soort toekomstige dwaalleer. Namelijk dat op een gegeven moment het zo zal zijn dat verschillende godsdiensten, verschillende opvattingen zo met elkaar verbonden zullen gaan worden, dat uiteindelijk het kruis van de Heer Jezus als verlossing voor onze zonde, van onze zonde, dat uiteindelijk op losse schroeven zal komen te gaan staan. En dat de Heer Jezus als degene die is gestorven en is opgestaan en de weg heeft vrijgemaakt, dat dat niet meer de enige weg zal zijn om tot God te komen in de verkondiging van de gemeente. En daar maakt Paulus zich zorgen over. Maar de dwaling waar Paulus zich nu op richt, dat is een variant die daaraan vooraf gaat. En dat heeft te maken met het feit dat mensen zich willen bezighouden, inlaten met de cultuur van die tijd. De cultuur van de tijd van de Griekse gemeente, die komt binnen de gemeente. En dat is ook logisch, want die gemeente die staat ook midden in de wereld. Maar het kenmerk van die Griekse tijd is dat het de tijd was waarin de Griekse wijsbegeerte hoogtij vierde. Het was de tijd van de filosofen. En die filosofen en wijsheren in die tijd, die maakten er een sport van om over alles te discussiëren. Over alles. En het was een soort kunst, een verheven kunst, om met jouw argumenten en met jouw spitsvondigheden om de andere tegenstander in de discussie, om die klem te zetten. En om die in een hoek te drijven en uiteindelijk te overtuigen van jouw gelijk. En dat gold op alle verschillende punten die je maar kon bedenken. Het was een cultuur van discussie, woordenwisselingen, een spel wat gespeeld werd eigenlijk, om je tegenstander schaakmat te zetten in je argument. En de mensen in die tijd die keken op tegen die hoogste wijsheer, tegen die filosofen. Plato, Socrates, Aristoteles. Het waren filosofen die net geweest waren, die hun wijsheden hadden verspreid. En de mensen die keken er naar op. En iedereen die wilde wel zo wijs zijn als zo'n filosoof. Die zo goed kon redeneren. Die het zo goed voor elkaar had. Die zo slim en spitsvondig was. En in die gemeente zijn mensen die daarnaar opkijken. En die dat geweldig vinden en die daarin mee willen gaan. En ook op het gebied van de leer komen dan al die discussies. Ook op het gebied van hetgeen wat Paulus aan het onderwijzen is, worden dingen ter discussie gesteld. Worden over de kleinste onbenulligheden worden discussies gevoerd. Worden spitsvondigheden bedacht. En komen gemeenteleden tegenover elkaar te staan. En wordt er geprobeerd om de ander in die hoek te drijven. En je van het eigen argument te overtuigen. En Paulus is er klaar mee. Paulus is daar zat van. Want het leidt af van de kern van het geloof. Door constant bezig te zijn om alles te bediscussiëren. Om overal mee met elkaar in de clinch te liggen, dat leidt af van de waarheid, van de kern. Ook in de Griekse, of in de Joodse, leer, bij de rabbijnen, was dit het geval. Dus ook die invloed was er in de gemeente. Ook de rabbijnen die hebben door de eeuwen heen een heel stelsel opgebouwd van discussies en spitsvondigheden die ze allemaal verzameld hebben in de Talmud. Daarin staat bijvoorbeeld beschreven op welke manier, door verschillende rabbijnen beschreven, op welke manier God zich liet overtuigen door Mozes om het volk niet te vernietigen. En dat wordt door de ene rabbijn beargumenteerd. En vervolgens bediscussieerd. En er is een andere rabbijn die er ook wat over te zeggen heeft en die het heel anders ziet. En zo zijn die rabbijnen met elkaar in de clinch en uiteindelijk komt er geen overeenstemming. En is er niet een soort eendracht in hetgeen wat geloof wordt. En het leidt af. Paulus vindt dat het afleidt van de waarheid. Van de boodschap van de Heer Jezus. Van de kern van het geloof. Namelijk dat God zijn Zoon naar deze aarde gestuurd heeft. Die de wet vervuld heeft. Die als enige mens het gelukt is om perfect te leven. Die als lam geofferd is aan het kruis van Golgotha. Voor onze zonde. Die de dood overwonnen heeft, de straf die op de zonde staat en stond, niet meer staat, als we in Jezus geloven. Die dood overwonnen heeft, die opgestaan is uit de dood, die opgevaren is naar de hemel, die zit aan Gods rechterhand, wat we donderdag gaan vieren met hemelsvaart, en die pleit voor ons. Die de weg naar God heeft vrijgemaakt. Dat het zelfs op dit moment zo is dat wij kinderen van God genoemd mogen worden. Dat is de kern. Dat is hetgeen waar Paulus de gemeente constant op wil wijzen, op die positie. Dat is waartoe de gemeente, of de Paulus de gemeente wil aanmoedigen om met die boodschap de wereld in te gaan. Maar juist in al die discussie en al die spitsvondigheden wordt de gemeente afgeleid van dat doel. En de wereld die wordt ook afgeleid van de waarheid die zich bevindt binnen de gemeente. Als de wereld naar de gemeente kijkt, dan ziet ze niets anders dan wat ze buiten de gemeente ziet. Dan ziet ze ook die mensen die met elkaar in de clinch liggen. Die mensen die aan het druk bezig zijn met allerlei argumenten, maar waarin geen eendracht is. En waarin ze niet samen gaan voor wat de kern is. En Paulus die zegt dat als er iemand is die een andere leer verkondigt dan de leer die ik verkondig, hè, als er iemand is die iets anders aan het verkondigen is dan die kern, en die zich bezighoudt met al die andere dingen behalve de kern, dan is diegene verwaand. Hij weet niks, hij heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Dat is alles waar hij zich op richt. En dat is een klap in het gezicht van die dwaalleraren. Want dat is precies het tegenovergestelde van hoe zij zichzelf zien. Ze zien zichzelf als wijs. Als degene met het grote verstand, het vermogen om te denken, om te discussiëren. Degene waartegen opgezien moet worden in de gemeente. Omdat zij het allemaal voor elkaar hebben. Omdat zij die intelligentie bezitten. Omdat zij alles weten. En Paulus zegt, je weet niks. Je hebt een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Het leidt nergens toe. Het leidt nergens toe. Het leidt alleen maar af. En dat het een andere leer is die verkondigd wordt in de gemeente, dat zie je aan de vrucht die het voortbrengt. Je ziet wat er uit voortkomt binnen die gemeente waar Timotheus leiding aan mag geven. Afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen. Dat is hetgeen waar het uiteindelijk allemaal toe leidt. En dat is precies niet waar de gemeente van God voor zou moeten staan. Maar waar de gemeente van God wel zo vaak in gefaald heeft, ook in het verleden. Dat wij hier nu zitten als baptistengemeente van Meppel, dat komt voort uit een strijd die ergens zich in het verleden afgespeeld heeft. Al die verschillende denominaties die er op dit moment zijn in Meppel, we hebben allemaal dezelfde kern. Tenminste, de meesten hebben dezelfde kern. Namelijk dat we geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan voor onze zonden. En dat God de weg heeft vrijgemaakt om bij hem te kunnen komen. Dat is waar het om gaat. Maar in het verleden, hoe vaak hebben kerkleiders niet hierin gefaald? Namelijk dat ze net een ander punt hadden, dat ze net niet het eens konden worden met elkaar. En dat ze met bijbelteksten in de hand hebben staan smijten en vastgehouden aan hetgeen wat zij de juiste leer vonden, waardoor de kerkscheuringen zijn ontstaan en de wereld een verkeerd beeld heeft van wie we zijn als christenen. Het is zo zonde, letterlijk. Die mensen die tegenover elkaar stonden met de Bijbel in de hand, waren uiteindelijk uit op eigen gewin. Het overtuigen van je eigen standpunt. En in die gemeente van Paulus, in die gemeente van Timotheus, is het ook nog letterlijk zo. Het heeft niets met de godsvrucht te maken, maar met eigen gewin in letterlijke vorm. Namelijk dat ze er geld mee verdienden. En dat dat ook het doel was waarmee ze al die discussies aan het voeren waren. Namelijk dat ze er geld mee verdienden. In onze tijd zouden dit mensen zijn die spreekbeurten aannamen, cursussen gaven, persoonlijke coachgesprekken voeren. Maar alleen maar vanuit de motivatie om er geld mee te verdienen. En niet om anderen de leer van de Heer Jezus te verkondigen. En Paulus zegt tegen Timotheus, keer je af van dit soort mensen. Ga niet met ze in gesprek, ga niet met ze in discussie, want het leidt nergens toe. Deze mensen die zijn er niet op uit om samen de Heer Jezus te zoeken en samen de waarheid te achterhalen. Samen te kijken naar wat God wil. Maar deze mensen hebben als diepste motivatie dat ze er een slaatje uit willen slaan. En met dat soort mensen kun je niet in gesprek. Keer je er vanaf. Het is wel apart, hè, dat dat uiteindelijk het advies van Paulus is. In plaats van altijd maar in gesprek te gaan en te kijken of je toch nog iets met elkaar kan vinden. Op het moment dat de motivatie niet goed is. Op het moment dat je niet samen op zoek bent naar de Heere God. Dan heeft het geen zin om dat gesprek te gaan voeren. Dat moet altijd de basis zijn om elkaar te vinden. Samen de Heer Jezus zoeken. Maar de godsvrucht waar Paulus over spreekt, de godsvrucht is een bron van winst. En niet zoals de dwaaleraren probeerden er een slaatje uit te slaan en hun geld mee te verdienen. Maar wel op een andere manier. Inderdaad, het leven voor God, het leven wat voortkomt uit het kennen van God, is een bron van winst. Want dat is wat godsvrucht eigenlijk is. Het is een woord dat we niet vaak meer gebruiken tegenwoordig, denk ik, godsvrucht. Maar het is het leven wat eigenlijk voortkomt uit het kennen van God. Dat is godsvrucht. Dus als je God kent en hem hebt leren vertrouwen, hebt gezien hoe hij je in vrijheid heeft gezet, dan leidt dat tot een leven tot eer van God. En dan zie je aan mensen wat ze geloven. Als je naar mensen kijkt en je ziet hoe ze handelen en hoe ze zijn en hoe ze zich voortbewegen in het leven, dan zie je daarachter eigenlijk wat ze geloven, wat de leer is die daarachter zit. En andersom geldt dat ook, dat je kan zeggen dat je iets gelooft, dat je een bepaalde leer hebt, maar dat zou ook te zien moeten zijn in de dingen die het uitwerkt in het dagelijks leven, in de godsvrucht. Daaraan zie je of de leer in overeenstemming is met wat je zelf doet, wat je zelf belooft. Of zegt te geloven. Voor dat woordje godsvrucht wordt in het Grieks het woord eusebia gebruikt. En dat woordje wordt ook wel vertaald met trouw. Of getrouwen. Dus godsvrucht houdt eigenlijk in dat je trouw bent aan de leer waar je in gelooft. Aan de waarheid waar je in gelooft. En die winst van de godsvrucht, daar heeft Paulus het al over gehad in 1 Timotheus. Namelijk in hoofdstuk 4, en dat wil ik samen met u lezen, hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 9. Daar schrijft Paulus over de winst van de godsvrucht. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dus die godsvrucht, die leidt uiteindelijk tot leven. Godsvrucht en leven horen bij elkaar. En dat is logisch, in deze tijd al. Dat op het moment dat je God hebt leren kennen, als je Jezus' offer hebt aangenomen en leeft voor het oog van God, en samen met God, dan merk je al dat je daar leven voor terugkrijgt. En niet leven in de zin van ademen, maar leven in de zin dat het van binnenuit, dat je een soort bevrijding voelt. Dat je voelt dat je tot leven komt. Dat God degene is die rust geeft, leven geeft. Je in vrijheid zet. De winst van de godsvrucht, van het kennen van God en het leven wat eruit voorkomt, dat is leven. Dat is vrijheid. Als je God leert kennen, dan merk je dat er een soort ontspanning over je leven mag komen. Dat het goed is. Dat je geliefd bent. Dat God je kent. Dat God je gemaakt heeft. Dat je God de eer mag geven met het leven wat je leeft. En dan merk je dat die zware last die je soms zo kan voelen in het leven van alle dag. Die last, die het juk wat op je kan liggen. dat het verdwijnt op het moment dat je God in je leven hebt aangenomen. En dat geldt ook op het gebied van geld verdienen. Het kan zo'n last zijn. Het kan zo op je leven drukken om altijd maar bezig te moeten zijn met het verdienen van geld. Met het vergaren van allerlei rijkdom. Met werken. Het kan zo'n last zijn om elke week bij te moeten houden hoeveel overuren je gemaakt hebt. Wat dat allemaal extra op gaat leveren. Wat het maandloon deze maand gaat zijn, omdat je op tweede paasdag extra hebt gewerkt en die 200% toeslag eroverheen gekregen hebt. Dat je misschien eindelijk die thuisstoelen kan kopen volgende maand, omdat je je daarvoor ingespannen hebt. En dat het ook zo kan tegenvallen op een moment dat het niet oplevert wat je verwacht had. Het kan als een zware last op je drukken. Dat je merkt dat je zo gefocust bent op hetgeen wat onze cultuur te bieden heeft. Namelijk rijkdom, het goed voor elkaar hebben, een eigen huis. Dat het in plaats van winstgevend, een bron van winst, dat het uiteindelijk eerder een bron van verlies blijkt te zijn. En hoe anders is dat dan met de godsvrucht? Als je kijkt in dit stuk van 1 Timotheus. Dan staat er dat godsvrucht gepaard gaat met iets anders. Een woordje wat niet staat in onze reclamefolders en een woordje wat niet op de tv in de reclames verkondigd wordt. Namelijk het woordje tevredenheid. Dat als je God hebt leren kennen, als je hebt gemerkt hoeveel God van je houdt, wat een vrijheid het op mag leveren om bij God te horen, dat dat gepaard gaat met een diepe voldoening in je leven. Dat het goed is. Dat je tevreden mag zijn met hetgeen wat je hebt. Omdat je merkt dat er niets zo mooi is en niet zo belangrijk is dan een leven met God. Een leven nu met God, een leven in eeuwigheid met God. Tevredenheid. En weet je, het ultieme bewijs van het feit dat geldzucht niet ons leven zou moeten bepalen, dat we ons daar niet op zouden moeten richten, dat zie je aan hoe wij geboren worden. Want wij worden, als geld het belangrijkste zou zijn in het leven, en als geld het belangrijkste zou zijn in hetgeen wat we uit het leven kunnen halen, dan zouden we wel geboren worden met een enorme dikke portemonnee op onze rug. En daar zal de bevalling niet makkelijker van worden, denk ik. Als dat het belangrijkste zou zijn van ons leven, zouden we geboren zijn met geld. En het ultieme bewijs dat geld niet hetgeen is waar we ons op zouden moeten richten in dit leven, is ook de manier waarop we weer gaan uit dit leven. Waarop we weggaan. Waarop we sterven. Namelijk ook met niets. Er is niets wat we mee kunnen nemen uit hetgeen wat we in dit leven vergaard hebben. En er zijn culturen waar ze het geprobeerd hebben en waar mensen met die dikke portemonnee het graf in gingen. En de enigen die daarvan geprofiteerd hebben zijn de archeologen en de overheden, denk ik. Want die graven die ze opgegraven hebben, die zaten nog steeds boordevol met die dikke portemonnee die mensen erin gestopt hadden. Richt je op God. En richt je op de godsvrucht. Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Laat dat aardse niet je leven bepalen. Laat het niet hetgene zijn wat het belangrijkste is in je leven. Laat het niet je focus zijn. En het is zo makkelijk om die focus te verliezen. Want onze cultuur en onze maatschappij die doet een appel op onze ontevredenheid. Dat is waar onze economie op draait. Onze economie die draait alleen maar als wij ontevreden zijn. Als wij meer willen hebben. Als we meer spullen willen vergaren. Als we alleen maar bezig zijn met meer verdienen en meer krijgen. Het is zo makkelijk om onze focus te verliezen. En onze focus te richten op een leven van maximaal 120 jaar. Ouder gaan we echt niet worden. Terwijl ons leven hier en nu onderdeel uitmaakt van een eeuwig leven. Een leven wat we voor eeuwig met God samen zullen mogen leven. En alle mensen om ons heen, in de wereld ook, die zullen ook eeuwig leven, op wat voor plek dan ook. En als je dat in perspectief zet, wat is dan die 80 jaar die we leven? Wat is het op de eeuwigheid? Waarom zouden we ons niet richten op het eeuwige leven waar we nu al aan begonnen zijn? In plaats van ons zo te beperken tot die 80 jaar dat we hier op deze aarde, die gevallen is in de zonde, dat we daar onze focus op zouden hebben en alles in zouden steken. En als de focus daarop is, zegt Paulus, dan leidt dat ongetwijfeld, dan leidt dat onverbiddelijk tot smarten. En dat is alleen op het moment dat je God al hebt leren kennen. Dan gaat dat leven leiden tot smarten. En dat is wat er met die dwaaleraren in deze gemeente ook gebeurd is. Ze hebben zich doorstoken met smarten, staat er in deze tekst. En ergens kan ik me daar iets bij voorstellen. Want deze mensen die hebben inderdaad Jezus leren kennen. Ze hebben geproefd van dat leven in vrijheid met God. Ze zijn er enthousiast over geweest. Ze zijn gedoopt, ze zijn bekeerd. Ze hebben erover getuigd. Ze hebben God leren kennen. Maar geldzucht, het aan willen sluiten bij de cultuur, het heeft ze uiteindelijk een beetje weggedreven bij die eerste passie en bij die eerste liefde. En die geldzucht die heeft plaatsgemaakt, of het kennen van God en dat leven in vrijheid en voor de ogen van God, dat heeft plaatsgemaakt voor geldzucht. En meedoen met de cultuur. En ergens zal dat toch ook gewrongen hebben bij deze mensen. Dat ze gemerkt hebben dat ze minder vrij in het leven stonden. Dat ze toch weer een ander juk op zich genomen hebben. Dat het misschien wel geleid heeft tot eenzaamheid. Omdat ze niet meer in diezelfde relatie met God stonden. Het heeft onherroepelijk geleid tot smarten. Maar u echter, o mens die God toebehoort. O man van God staat hier eigenlijk. O man van God. Het is dezelfde term die in het Oude Testament gebruikt wordt voor mensen die in dienst stonden voor God, zoals Jozua. Man van God. Ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Daarmee moedigt Paulus uiteindelijk Timotheus aan. O man van God, grijp naar dat eeuwige leven. Richt je op die godsvrucht. Richt je op de gerechtigheid, op de rechtvaardigheid. Richt je op het goede. En ontvlucht juist datgene wat niet bij God hoort. Wat uiteindelijk zinloos is en wat je uiteindelijk niet verder gaat brengen in het leven met God. Ontvlucht het. Maar jaag het leven van God, jaag het na. Jaag dat eeuwige leven na en grijp ernaar. Laat dat hetgene zijn van waaruit je put. Laat dat de focus zijn voor je leven. Dat is hetgene waar ik u vandaag ook mee aan wil moedigen. Met die tekst, met dat stuk. Mens van God, man, vrouw van God, die God toebehoort, ontvlucht al deze dingen. Maar ja, gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Laat dat de basis zijn van ons leven. Laat dat hetgene zijn waar we met z'n allen voor gaan. En weet u, ik mis het af en toe wel eens. Ik zal daar gewoon eerlijk over zijn. Ik mis af en toe wel eens dat we elkaar aanvuren en aanmoedigen. Dat we elkaar vermanen en richten op hetgeen van God. Dat ze zeggen, hé, hoe gaat het met je? Leef je nog met God? Wat heb je meegemaakt met God? Zou je niet weer opnieuw de weg met God gaan? Als je aangeeft dat het de laatste tijd allemaal wat minder is. Soms lijkt het wel eens alsof het onszelf niks kan schelen. Alsof het ons niet uitmaakt hoe wij als gemeente in de wereld staan. En dan is die boodschap van Paulus, vind ik zo mooi. Jaag het naar. En breng elkaar ook op het rechte pad. Hou elkaar voor de ogen van God. Het is iets wat mag, maar wel vanuit die liefde van God. Het is iets wat, de godsvrucht is iets wat voortkomt uit het kennen van God. We mogen elkaar aanmoedigen om God beter te leren kennen. Om met de dingen van God bezig te zijn. En om de godsvrucht na te jagen. Want dat is hetgene waar God ons voor geroepen heeft. Om te leven. Om met hem te leven. Om met elkaar te leven en elkaar te bemoedigen en aan te moedigen om het leven samen met God te leven. En het is hetgeen waar de wereld buiten onze kerk om loopt te springen. Dat er een gemeente is met mensen die enthousiast zijn over God. En dat als ze naar onze gemeente kijken, als ze naar de gemeentes in Meppel kijken, dat ze iets zien van leven in vrijheid. Een leven wat anders is, omdat de focus op God is. Laten we ons daarop richten. Amen. Ik wil graag bidden. Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest. Dank u wel dat we hier als gemeente bij elkaar mogen zijn, Heer, omdat we hetzelfde geloven. Dank u wel, Heer, dat u de kern bent van ons geloof. Dat we door u gered zijn en dat we door u God mogen leren kennen. Heer Jezus, dat we bij de Vader mogen komen. Dat we op schoot mogen zitten en dat het goed mag zijn. Dat het ons voldoening mag geven. Dat we mogen leven in vrijheid, in echte vrijheid, omdat we u kennen. Heer, en het is zo makkelijk, Heer, om ons bezig te houden met de dingen die gewone mensen bezighouden. En het is ook logisch, Heer, omdat we leven in een cultuur waarin u niet het belangrijkste bent. Heer, maar ik bid u, Heer, voor ons als gemeente, voor mijzelf persoonlijk. Heer, dat we ons mogen focussen op een leven met u. Dat we u beter mogen leren kennen. Dat we diep dankbaar en diep tevreden mogen zijn met hetgeen wat we van u ontvangen hebben. Namelijk een leven in vrijheid. Dat dat de bron is van waaruit we mogen putten. Dat dat de diepste kern van ons bestaan mag zijn. Dat het de diepste voldoening mag geven. Heer, en dat de wereld aan ons mag zien dat het anders is. Dat een leven met u anders is. Dat u het juk van ons heeft afgenomen. En ons een lichte last heeft teruggegeven. Dat u ons wilt bevrijden van alles wat ons bezig kan houden en wat niet goed is. Heer, en ja, ik wil u zo bidden, Heer, dat we het met elkaar mogen najagen. Dat we elkaar mogen aanmoedigen, dat we elkaar mogen aanvuren. Heer, om steeds terug te gaan naar die kern van ons geloof. Dat de dingen die we doen als gemeente, dat wie we zijn als gemeente, dat wie we zijn in ons persoonlijk leven, Heer, dat het mag putten uit uw bron. Heer, laat dat hetgene zijn, Heer, wat het belangrijkste is. Dank u wel voor het leven in vrijheid, wat we daarvoor terug mogen krijgen. Amen.
En we mogen ook vragen of God ons de ogen wilt openen. Ja, voor alles wat hij ons geeft. En wat we eigenlijk niet zelf hoeven te vergaren. Maar dat we ook echt naar de Heer mogen uitspreken, open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping en vooral voor de liefdevolle stem en dat we daar ook naar mogen leren luisteren.
mensen. Open mijn oren voor uw liefdevolle stem. Die aan hen zegt, ik hou van jou. Mijn kind, kom bij mij. Open mijn ogen voor de dag dat u zal komen. Open mijn oren voor de stem van hem die komt. Ik zeg u hier.
Ik wil u graag de zegen van God toebidden. Ik hoop niet dat ik u ontmoedigd heb vanochtend. Dat het als een starre boodschap is overgekomen. Het is bedoeld als een liefdevolle boodschap om te leven samen met de Heer Jezus. Mag ik u daartoe de zegen toebidden. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Vrede van God. Amen.
Steeds je trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Zegenkroon. want u draagt de zegenkroon. U draagt de zegenkroon.
Zondag en tot volgende week.